een ogenblik stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit duur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand toch aan in ieder van ons begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen ook nog het tweede en het derde couplet. Ik stel voor dat we weer samen de dienst bij de Heer brengen. Ja, Heer, wat is het een voorrecht om deze opstandingsmorgen, deze opstandingsdag, bij u te mogen komen in die wonderbare naam van u, van de opgestane Heer Jezus. Heer, er zijn zoveel dingen in deze wereld die ons benauwen, in onze families, in ons persoonlijke levens vaak. Maar dank u wel dat we met dat lied mochten beginnen. Glorie aan God, want u zit op de troon. U hebt alles in de handen. Ook de dingen die wij niet begrijpen. En dat zijn er heel wat. Maar dank u wel, Heere. Dat we mogen weten dat ons leven verborgen is in uw handen, in Christus. Dank u dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen. Heer, daar staan we niet altijd bij stil, maar wat een voorrecht als we om ons heen kijken in de wereld. Dat we dat in alle rust mogen doen. Dat we nog in vrede en vrijheid mogen leven. En dat we straks uw woord mogen openen. Heer, wilt u zelf dat woord aan onze harten openbaren? Wij kunnen dat niet uitleggen, we kunnen het ook niet overbrengen. Maar wilt u door de Heilige Geest het woord aan onze harten levend maken? Heer, u weet hoe we gekomen zijn. Misschien met zorg. Met verdriet, met gemis. U weet het als onze grote hartenkenner. Maar misschien ook met dankbaarheid. Met vreugde. En Heer, we leggen het alles voor u neer. U weet beter dan wie ook wat ieder van ons vanmorgen nodig heeft. En wilt u zelf dat woord aan onze harten openbaren. Heer, we bidden voor de ruimte, willen het reinigen, heiligen. en vullen met uw heilige tegenwoordigheid. We bidden voor de kinderen, Heer, als de, daar verteld wordt al heel vroeg wie u bent. En wat is het een voorrecht dat we onze kinderen dat al heel vroeg mogen vertellen. O Heer, dank u wel. We leven in een bizarre wereld als we om ons heen kijken. Maar we danken u hartelijk. Nogmaals, dat u op de troon zit, dat u alle dingen leidt. En zo leggen we ook de leiding van deze dienst vanmorgen in uw handen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wat mij vandaag aan de dag erg bezighoudt, dat is dat wij als christenen zo gemakkelijk worden meegezogen met het denken en het handelen van deze liberale humanistische samenleving. En voordat je er erg in hebt, ga je erin meedoen. Maar daardoor komen we steeds meer in aanvaring met de dingen van God in zijn woord. En dat kan soms best heftig zijn. En tegelijkertijd is er geestelijke nood onder christenen, in gemeenten, in huwelijken niet te vergeten, in persoonlijke levens. En soms denk ik wel eens dat we van het woord van God een soort zelfservicebalie gemaakt hebben. We halen eruit wat ons uitkomt en wat ons niet past of wat ons niet gelegen komt, dan laten we het toch gewoon liggen. Maar ja, u begrijpt wel, zo werkt het natuurlijk niet. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, heel uw woord is de waarheid. Ik las laatst een uitspraak van iemand die zei, voor veel christenen is het geloof doodgewoon geworden. Maar zei hij, als het geloof doodgewoon geworden is, dan is het geloof dood, gewoon dood. Ja, dat zo kan je het ook uitleggen natuurlijk. Maar soms denk ik wel eens, verbazen we ons nog, verwonderen we ons nog over het wonderbare werk van de Heer Jezus. Dat hij ons verlost heeft. Dat we mogen komen zoals we zijn. Wat we ook op onze kerfstok hebben. We mogen komen. En hij staat ook vandaag met uitgebreide armen. Dat is de liefde van God geopenbaard in de Heer Jezus. Maar hoe komt dan dat toch dat er zoveel christenen die zo goed begonnen zijn, ja, eigenlijk een beetje in slaap gevallen zijn? En soms denk ik wel eens, zou dat een truc zijn van de vijand? Die weet dat zijn dagen geteld zijn. Juist vandaag moeten we stand houden. In de strijd die soms best heftig is. En het is ook verdraaid moeilijk soms, laten we eerlijk zijn. En zeker voor onze jonge mensen, daar komt van alles op af. Ik zie het in mijn kleinkinderen, ik zie het in mijn achterkinderen. Oh nee, die zijn nog niet zo groot, maar mijn kleinkinderen dan. De oudste is 6 jaar, dus dat kan nog niet. Maar in ieder geval, we moeten elkaar bemoedigen, elkaar vasthouden, juist vanuit het woord van God. Ik wil met u lezen uit Efeze 6. En daar gaat het over de geestelijke wapenrusting. Die we meer dan ooit nodig hebben in deze eindtijd. Efeze 6 vanaf vers 10. Daar lezen we dan verder, mijn broeders, en dat geldt natuurlijk ook voor de zusters, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting Gods, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Heel aparte zin. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden in de dag van het kwaad en, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid, met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, daartoe waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen, omdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik behoor te spreken. Ik lees nogmaals vers 19. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Ik wil het dus vanmorgen met u hebben over de geestelijke wapenrusting. En nogmaals, als die ooit nodig was, dan is dat vandaag in deze eindtijd. Ik hoop u dat duidelijk te maken. We hebben gelezen uit de Efezebrief en eigenlijk is de Efezebrief een hele bijzondere brief. Het is als het ware een soort blauwdruk voor de gemeente van Jezus Christus. Er wordt gesproken over de verlossing in Christus Jezus. Er wordt gesproken over de wonderbare genade die God geeft. Het geheimenis van de roeping van de heidenen, wij dus. De oude mens, de nieuwe mens wordt over gesproken. Gods bedoeling met het huwelijk. Ik heb onlangs een trouwdienst van mijn eigen kleindochter mogen doen. Dat is heel bijzonder, dat kan ik u vertellen. Maar heb ik ook over deze dingen gesproken. En dan word je er opnieuw bij bepaald hoe ongelooflijk mooi de Heere dat allemaal neergezet heeft. En hoe het ook werkt in de praktijk als we doen wat de Heere zegt. Dat zullen we altijd bij zeggen. Er wordt gesproken over de verhouding kind-ouders in deze brief. Over de verhouding werkgevers-werknemers. Kortom, er wordt over het hele christelijke leven gesproken. En om dat nou in de praktijk te brengen, heeft de Heere ons de geestelijke wapenrusting gegeven. Want weet u, als u het eigendom van de Heer Jezus wordt, als u hebt gezien wie u bent in Gods ogen, en Gods genade aanvaard hebt in de Heer Jezus Christus, dan wordt u van Gods wegen wedergeboren, dat zegt de schrift. Maar dan krijg je onmiddellijk de tegenstander, de duivel als tegenstander. Kijk, als je geen geestelijk leven hebt, heb je ook geen strijd. Als er geen leven is, is er geen strijd, dat is duidelijk. Maar als je geestelijk leven hebt ontvangen, dan krijg je de vijand onmiddellijk als tegenstander. Dan word je onmiddellijk betrokken bij een geestelijke strijd. En die is vandaag feller dan ooit. Omdat de vijand weet dat hij nog weinig tijd heeft. Waarom? Nou, het heeft te maken dat hij nog zoveel mogelijk mensen voor zijn karretje wil spannen, laat ik het dan maar zo zeggen. Ongelovigen zal hij afhouden van het geloven in de Heer Jezus. En gelovigen zal hij proberen uit te schakelen, zodat ze maar niet spreken over hem. Gelovigen hebben te worstelen tegen Satan en zijn machten. Niet om behouden te worden, God dank niet. Want daar kunnen we niks aan doen. Dat heeft hij gedaan op het kruis van Golgotha. Maar we hebben te worstelen om stand te houden. Dicht bij de Here te blijven. En nogmaals, dat valt vandaag niet mee. Een beetje rustig vreewielen naar de hemel is er niet meer bij. Is er nooit geweest. Maar zeker vandaag niet. En de machten van de vijand zijn constant bezig om ons te beroven van de geestelijke zegeningen die we in Christus ontvangen hebben. God had Israël het land Kanaan beloofd. Maar ze moesten dat wel eerst innemen. God zei tegen Jozua: elke stap waar je je voet op zet, dat zal ik u geven. Eerder niet. En zo hebben wij als gelovigen te strijden tegen de machten van de vijand. Die zeer geniepig en soms goed gemeen te werk kan gaan. En velen gaan vandaag helaas onderuit. Weet u, als u verlangt om op Gods weg te gaan, dan zegent de Heere dat. Maar dan krijgt u ook onmiddellijk te maken met die geestelijke strijd. Er is strijd op diverse fronten, in de gezinnen, in christelijke huwelijken niet te vergeten, in de gemeenten, in organisaties. Er kan ook strijd wezen in je eigen lichaam. Ik weet dat uit ervaring, dat weet mijn vrouw ook, als je je voorbereidt op een boodschap, ja, dan heb je soms ook een hele rare dingen in je lichaam die je niet kunt verklaren. En natuurlijk moet je naar de dokter gaan als je het niet vertrouwt. Maar soms kan het ook te maken hebben met die geestelijke strijd waarvan de Heer je wat duidelijk wil maken. Of dat je zelf problemen hebt in je verhouding met de Heer. We moeten goed beseffen dat je als kind van God het doelwit van Satan bent. Of we dat dan leuk vinden of niet, maar dat zegt God in zijn woord. Hij wil niet dat u bereikbaar bent. Hij vindt het al erg dat u behouden bent, dat hij je kwijt is. Maar dan moet je vooral niks meer doen. Hij wil niet dat predikers vandaag de volle raad Gods verkondigen. Hij wil niet dat predikers gaan spreken over de Heer Jezus, de enige weg tot verlossing. En als je dat wel wil doen, en gelukkig zijn er nog heel veel, dan kost dat strijd. Maar daarvoor gaf de Heer je de geestelijke wapenrusting. En vers 16 zegt, het zijn die branden, die vurige pijlen, die voortdurend op je afgeschoten worden. Ze komen van rechts, ze komen van links, ze komen van voor, ze komen overal vandaan. Pijlen die strijd veroorzaken in je binnenste, in je denken. Dat je neerslachtig van wordt, of depressief, dat kan ook nog. Pijlen van onreine gedachten, van je eenzaam van je misplaats voelen. Gemene leugens, laster, roddel. Wat is er ook onder Gods kinderen een roddel? Dat zijn pijlen van de vijand om je onderuit te halen. En wil je met alle macht beroven van de geestelijke zegeningen die in hemelse gewesten zijn en die je ook in hem ontvangen hebt. Er is vandaag strijd gaande om zielen van mensen. Er is een strijd gaande om je kinderen, om je kleinkinderen. Er is een strijd gaande om huwelijken. Valse leringen. Er is een strijd gaande om predikanten en oudsten. En je moet veel voor je voorganger, jullie hebben een nieuwe voorganger, heb ik begrepen. Moet je veel voor bidden. Veel bidden voor de oudsten. Want ze staan in de voorste linie, ze zijn het mikpunt van de vijand. Ze willen dat, de vijand wil dat ze marchanderen met het woord van God. Aanpassen. Ze willen dat ze hun horen laten hangen naar wat men vraagt. De vijand wil dat ze zeggen wat mensen graag horen. Er is een predikant in Amerika die heeft een boekje geschreven met als titel De hel bestaat niet. Hij zegt dat is grote onzin. We hebben een God van liefde en dat kan ik niet rijmen met een hel. En het trieste is dat die boekjes niet aan te slepen zijn. Hel bestaat niet, grote onzin. Maar lieve mensen, de Bijbel zegt dat de hel een verschrikkelijke realiteit is. Er is niemand geweest in de Bijbel die er zoveel over gesproken heeft als juist de Heer Jezus. Hij weet waar hij over praat. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om je daarvan te redden. Zijn bloed en zijn leven. Bid veel voor je ouders, jou ook, voor je oudsten en voor de voorganger. Want zij zullen eenmaal verantwoording moeten afleggen van wat ze gezegd hebben. Maar ook van wat ze niet gezegd hebben en wat ze wel hadden moeten zeggen. Bid veel voor je. Een van de bijnamen van Satan is Diabolos. En dat betekent verwarring stichten, door elkaar hutselen. Nou, als hij ergens mee bezig is, dan is hij daarmee bezig. En Satans tactiek voor de wereld, voor de ongelovigen is de hel. Ach, belachelijk. Onzin. Sprookje van vroeger. Kun je beter grapjes meemaken, want dat gebeurt helaas vaak. En Satans tactiek voor Gods kinderen is meeleiding, manipulatie, intimidatie, verwarring. Maar zijn we dan machteloos? Zijn we dan een speelbal van de Satan? Wel nee. Daarvoor geeft de Heer ons nu juist die geestelijke wapenrusting. Maar een rusting, een uitrusting, een harnas moet je aandoen. En daar zit nou juist vaak het probleem. Satans kracht ligt in de leugen. De Heer Jezus heeft al gezegd, hij is de leugenaar, de mensenmoeder van de beginnen. En de Heer Jezus is de waarheid. We moeten de duisternis confronteren met het licht. Demonen zijn net kakkelakken. Als je het licht aan doet, dan vliegen ze de duister en de schaduw in. Nou, zo is het ook met de demonen van de Satan. Het viel mij op dat in die hele Efezebrief 35 maal staat in hem. Dus altijd weer in de Heer Jezus. Vers 10 begint, voorts mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte zijne macht. Mijn kracht stelt niks voor. Wij gaan zo onderuit. Maar je mag gaan staan en de kracht en de autoriteit van de levende God. Vers 11, bekleed u met de hele, dus niet met een gedeelte, met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden. Stand kunt houden tegen de pijlen, tegen de verleidingen van de vijand. Want denk erom, en ik zeg het nogmaals, hij heeft het op Gods kinderen gemunt. En de meesten zullen het uit het eigen leven ook wel weten. Vers 12, we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, dan was het misschien iets makkelijker, alhoewel. Maar tegen de overheden, tegen de machten, en dan staat er zo'n mooi zinnetje in deze HSV-vertaling, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Dat viel me op. We leven in de eindtijd, dit tijdperk. Gaat hij als een, ik zou bijna zeggen als een bezetende tekeer, want dat is hij natuurlijk ook. De vijand. Vers 13. En daarvoor neemt daarom de hele wapenrusting van God aan. Paulus die was gevangen toen hij die brief schreef in een cel in Rome. Hij was gekluisterd als een soort beruchte crimineel. En hij had constant voor zijn huis of voor zijn cel had hij een Romeins soldaat staan met die volledige uitrusting. En aan de hand van die uitdrukking probeert hij ons duidelijk te maken wat hij bedoelt met die geestelijke uitrusting. En die uitrusting had een drieledig doel eigenlijk, maar zou ik moeten zeggen. Weerstand bieden, je taak vervullen en stand te houden. Vers 14 staat hier, houd de stand, uw middel omgord met de waarheid. Daar moet je mee beginnen. Die soldaat, en daar heeft Paulus het over, die had een soort harnas, niet een soort, die had een harnas aan. Maar ja, als je daar niks mee deed, dan fladderde dat alle kanten op. Dus er moest omgord worden dat het goed stevig zat. Daar moest u mee beginnen. Nou, Paulus zegt, zo moet je beginnen met de waarheid. En de waarheid is het woord van God. Daar moet je op gaan staan. Als je daar niet van uitgaat en je luistert naar wat iedereen zegt, of wat je zelf denkt, ja, dan ben je weg. Gods woord is de waarheid. Toetst alles aan Gods woord. Juist vandaag. Verdiep je in dat woord. Wees daar dagelijks mee bezig. Begrijp ik dan alles? Nee, ik ook niet. Maar het wonderlijke is, als je het nodig hebt, als je het gelezen hebt, zal de Heer het je duidelijk maken op het moment dat je het nodig hebt. Twijfel nooit aan Gods woord, want dan ben je weg. Het tweede in vers 14, het pantser der gerechtigheid. Er werd vroeger iets anders gevochten als tegenwoordig. Tegenwoordig gaan ze achter een geweer of achter een mitrailleur zitten en je schiet een kogel weg en je weet niet waar dat ding terecht komt. Maar vroeger was het een man tegen man gevecht, dat was nog even iets anders. En dan moest je goed beschermd zijn, want je kreeg hier een tik en daar een tik. En daar was dat pantser voor, de pantser beschermde die soldaat. Nou, zo moet je met het pantser der gerechtigheid, dat bedoelt hij, je beschermen, je afschermen tegen valse leringen. Die vandaag als een soort vloedgolf op de gelovigen afkomen. Gerechtigheid van de Heer Jezus. Mijn gerechtigheid stelt niks voor. De Bijbel zegt, onze gerechtigheid is als een bezoedeld kleed. Maar het is zijn gerechtigheid, het pantser der gerechtigheid. Vers 15, het derde, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Ik zei net al, dat waren gevechten van man tegen man voeren. En dan moest je wel goed in je schoenen staan. Maar als je een klein tikje lag, dan lag je ondersteboven. Dus ze hadden goede voetbedekking. Nou, zo moeten wij vandaag geestelijk goed in onze geestelijke schoenen staan. Bij alles wat er op ons afkomt, dat lig je zo ondersteboven. En dat wordt hier bedoeld. We moeten vredestichters zijn, zegt de Bijbel, geen ruzie maken. We moeten verzoening brengen. Mensen vertellen dat er verzoening is. We moeten zijn vrede uitstralen, dat moet je kunnen zien. De bekende George Muller, een van de grote opwekkingspredikers uit Engeland, liep op een morgen te wandelen. En toen kwam er een boer van het land. Hij zegt, meneer, ik ken u niet, maar u bent vast een christen. Oh ja, hoe bedoelt u dat? Hij zegt, ik zie psalm 23 op uw gezicht. Nou, dat zal bij ons niet altijd even zichtbaar zijn, maar hij had het er wel over. Vrede moet je kunnen zien. Het was in de jaren 70 of 80, dan had je wel eens van die stickers achter op de auto, weet je wel. Alleen Jezus brengt vrede. En ik zal nooit vergeten, ik zat een keer op de autobaan, ik rijd nooit zo hard, ik kwam altijd netjes aan de snelheid. Maar ja, zo denkt niet iedereen erover. En er ging iemand langs mij heen, zo. En toen was hij me voorbij en toen had hij achter op de auto staan, alleen Jezus brengt vrede. Dan denk ik, ja. Begrijp je wat ik bedoel? Het moet wel zichtbaar zijn, niet alleen op je gezicht, maar ook in je handel en wandel. Bereid zijn om te gaan waar hij zendt. Dat is wat. Dat was een oude predikant, die was al met pensioen, dat noemen ze in meritaat. En die zat op een zondagmorgen in de dienst en die had al zo lang gebeden, Heere, stuur toch een zendeling naar dat land daar in Afrika, want daar kennen ze u niet. En toen sprak de voorganger, die sprak over Jesaja 6. Jesaja werd geroepen en dan zegt Jesaja, Heere, hier ben ik om uw wil te doen, zend mij. En het was net of die voorganger tegen hem zei, jij? Ja, maar Heer, ik ben al in de 60, ik ben met pensioen, ik heb al zoveel gedaan. Maar het liet hem niet los. En heeft er maanden mee bezig geweest, totdat hij zegt, nou Heer, als dat uw bedoeling is, dan zal ik gaan. Hij is dik in de 80 geworden, dus die mensen spreken ook nog. Hij heeft honderden mensen tot de Heer Jezus mogen leiden. Dus zeg nog nooit dat je te oud bent. Dat maakt de Heer wel uit. Dat bepaalt hij wel. Bereid zijn om te gaan waar hij zendt. Het vierde in vers 16. En bescherm je met het, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u al de branden of vurige pijlen van de boze zult kunnen doven. Het schild des geloof, daar moet het beginnen, daar moet je omdoen. Wat geloven wij, hoe geloven wij, van wie hebben we het gehoord? Maar daarvoor moet je wel het woord van God kennen. En hoe meer we dat woord kennen, hoe meer we gewapend zijn, hoe meer we beschermd zijn, hoe groter of ons schild wordt. Maar dan moet je het wel gebruiken, want anders ben je weerloos. Het vijfde in vers 17, de helm van heil, of hier staat de helm van de zaligheid. Dat was een heel teer punt natuurlijk voor zo'n soldaat. Het hoofd is zeer kwetsbaar. Denk maar met het verhaal van David en Goliath. Het hoefde maar een klein gaatje te zijn, maar het was wel zijn einde. In ons hoofd, wij zijn heel kwetsbaar, zetelen onze gedachten. En hoe vaak word je niet aangevallen in je gedachtenleven, waarom hebben jullie dat niet? Soms nog onder het gebed word je aangevallen in je gedachtenleven. En wat is het dan belangrijk, zoals Filippenzen zegt, om elke dag je gedachten te brengen onder de heerschappij van Christus. Heer, geef me deze dag reine en heilige gedachten die van u zijn. Het vijfde. Het zesde is in vers 17, en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Een soldaat zonder wapen is ondenkbaar. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar toen ik mijn militaire dienstplicht moest vervullen, dat moest nog in die tijd, ik was de oudste van 6 kinderen, dus ik was onmiddellijk de pineut. Maar ik heb een groot deel van mijn diensttijd doorgebracht hier op de vliegbasis. Ja, niet als piloot hoor, ja, brokkenpiloot, maar verder ook niks. Maar dan werd het allereerste beetje geleerd, je wapen, dat hoort bij je. Je hebt je dag en nacht bij je. Ze zeiden wel eens, je wapen is je meisje, daar moet je heel zuinig op zijn. Zuinig zei ik in Twens al, ja. Het woord van God is het zwaard des geestes. Al die andere uitrustingstukken die zijn ter verdediging. Alleen dit wapenstuk, dat is ook om aan te vallen, want een christen zonder het woord van God, zonder kennis van het woord van God, houdt geen stand en is eigenlijk ondenkbaar. Je bent weerloos. Je staat open voor allerlei onzin die er vandaag op je weg komt. Want daar is de vijand bezig om ons dat woord van God afhandig te maken, te bekritiseren, de vragen bij te stellen, het uit zijn verband te rukken. En dan weet je op een gegeven moment niet meer wat waar en wat niet waar is. Jezus zegt tegen de Satan in de woestijn, weet je wel, toen hij verzocht wordt. Ja, Satan, dat kan hem ook best zijn, maar er staat geschreven. En zo mogen wij ook met het woord van God omgaan. De bekende dokter Tozer, een man die vele mooie boeken heeft geschreven, die heeft in een van zijn boeken gezegd, Gods woord kennen en Gods woord gehoorzamen zijn twee verschillende zaken. Hij zegt, er zullen straks miljoenen mensen in de hel zijn die de weg geweten hebben, maar haar niet zijn gegaan. Dat is wat. Die wisten van Gods liefde voor zondaren, maar niet persoonlijk op ingegaan zijn. Hij zegt, het erkennen van de waarheid van de theologie is van nul en geen waarde, totdat we aan die waarheid gehoorzaam zijn. Hele duidelijke uitspraak. We zijn aan vers 18, het zevende uitrustingstukje. Terwijl u bij elke gelegenheid en alle gebed en smeking bidt in de geest. Bidden. Wat een voorrecht dat sommige zondige mensen mogen bidden, om mogen spreken met een heilige God. Staan we er wel eens bij stil. Bidden is spreken met God. Bidden is geestelijk ademhalen, zou je kunnen zeggen. Heren, wat moet ik doen? Je hebt zo vaak situaties die, ja, Heer, ik weet het niet hoor. Welke kant moet ik op? Heren, wat moet ik doen? Bidden is contact met het hoofdkwartier. Elke morgen je marsorde halen voor de dag die voor je ligt. En weet u, wij strijden niet in een leger dat gaat winnen. Maar wij strijden in een leger die al overwonnen heeft. Dankzij de overwinnaar. En dat leger van ons is veel groter dan van de vijand. Ik moest van de week denken aan het verhaal van Elisa. De Aramees proberen steeds een verrassingsaanval uit te voeren met Israël. En elke keer staan de Israëli's hem op te wachten. En dan zegt de koning, jongens, officier, kom eens, dat klopt niet. Er is een verrader onder jullie, want anders kan dat niet. Nee, zegt een van de officieren, koning, er is een profeet in Israël die het aan de koning vertelt, die zelfs precies weet wat u in uw slaapkamer denkt en zegt. Nou, zegt de koning, je moet die maar halen. Dan gaan ze met de hele leger naar Dothan, daar woont dan Elisa. En dan komt die knecht 's morgens buiten en die ziet dat hele leger op de heuvels rond. Heren, wat moeten we doen, o Elisa? Nou, paniek. En dan die woorden van Elisa. Dan zegt hij tegen Elisa, tegen zijn knecht, die bij ons zijn talrijker dan die bij hen zijn. Hoort u het goed? Die bij ons zijn, en dat mag je vandaag op ons trekken, zijn talrijker dan die bij de vijand zijn. En dan zegt hij tegen Heren, open toch de ogen van de knecht, dat ze ook zien wat er werkelijk aan de hand is. En zou dat niet een gebed naar Gods hart zijn, dat wij ook geopende ogen krijgen naar wat er vandaag om ons heen aan de gang is. Die bij ons zijn meerder dan die bij hen zijn. Dus als je die geestelijke wapenrusten aandoet, dan sta je in de kracht van de levende God. Gaat dat dan allemaal even makkelijk zoals wij het willen? Nee, dat hoor je me niet zeggen. Maar dan kan er rust zijn en vrede. Omdat je weet dat hij alles in zijn handen heeft. En dat is een enorme troost. Er kwam een hoge priesteres van de Satanskerk tot geloof en die gaf een getuigenis. En die zei op een gegeven moment, christenen hebben er geen flauwe notie van. De tactiek van de vijand. En een van de wezen vroeg, wat kunnen we dan het beste doen? Nou, zei ze in de eerste plaats de geestelijke wapenrusting aantrekken. En bidden, oprecht bidden, dat doorkruist de plannen van Satan. Hele waarheden. Geweldige zaken die ons in dit gedeelte van Efeze gezegd worden, van de geestelijke wapenrusting die we zeker en al in deze eindtijd aan moeten doen. Maar die geestelijke wapenrusting, lieve mensen, kun je alleen aandoen als je hem persoonlijk kent. En de vraag is, ken je hem persoonlijk? Is er dat moment geweest Dat je ging zien dat je voor de levende God niet kon bestaan. Ik dacht vroeger altijd, dat hoef je in evangelische kringen niet te zeggen. Nou, nee dus. Ging je zien wie je werkelijk in de ogen van de Heer bent. En heb je zonde en je schuld beleden en God gedankt voor het offer, voor het bloed van Golgotha. Want dat is bekering. En dan krijg je van Gods wegen de Heilige Geest. Weet u, elke keer kom ik er weer achter dat er ook in onze evangelische kringen mensen zitten die denken dat straks naar de hemel gaan, behouden worden, een soort automatisme is. He, je wordt geboren in een christelijk gezin, nou dank God ervoor. Je wordt naar de jeugdclub, je gaat in de kerk trouwen, je krijgt werk in de kerk. En als je tijd is, dan word je begraven uit de kerk, mooie dienst, man en vrouw. Die zit wel goed, die komt er wel, zeggen we dan. Nou, dat dacht ik ook wel, 50 jaar geleden. Ik kwam in een christelijk gezin, mijn vader was ouderling, jager. Ik was een soort collecteman, diaken, ouderling, zoiets, in de kerk. En ik dacht, dat zit bij mij wel goed. Nou, ik was overal lid van. Alle christelijke verenigingen, ik heb wel eens voor de gein gezegd, als er een christelijke geitenfokvereniging was geweest, dan was ik daar ook lid van geweest. Want zo ging dat vroeger gewoon. Dat was een soort automatisme. Het zat met Teun van Ommel goed, dacht ik. Nou, het zat met Teun van Ommel niet goed. En de Heere maakte me dat heel pijnlijk duidelijk. En ik moest er goed onderdoor. Maar dat was Gods genade. En misschien zitten ze hier vanmorgen en zeggen, ik doe mijn christelijke plicht, ik doe allerlei dingen, ik ga naar de kerk. Moet u blijven doen. Maar weet u zeker als vandaag de Heer je oproept of de gemeente gaat naar huis dat je erbij bent? Want dat is bepalen. En dat moeten we echt tegen elkaar zeggen. Je kunt elkaar mensen wel bedriegen, maar de Heer niet. En daar moet je heel eerlijk in zijn. Geef daarom je hart en leven aan de Heer Jezus. Want God is liefde. Oh ja. Ik heb wel eens het idee dat dat vandaag een beetje een gedevalueerd woord is. Want God is liefde en er moet bijna alles kunnen. Maar dat heeft de Heer niet bedoeld. Ik werd erg aangesproken laatst, de geschiedenis van de twee zonen van Aaron. Misschien heb u het wel eens gelezen, Nadab en Abihu. Ze brachten vreemd vuur voor Gods aangezicht, staat er. God had een bepaalde voorschriften gegeven bij het offer, maar ze dachten, ach, kan ook wel op een andere manier als je hart er maar bij is. Nou, dat doe je vandaag ook. Ja, God zegt dat nou wel, maar kan toch ook op een andere manier. God is toch lief als je hart er maar bij is. Maar het gevolg bij die beide zonen was dat ze ter plekke dood neervielen. En is het volk ontzet. Mozes, wat is dat nou? Dat zijn toch priesters? Dan zegt Mozes, ja. Maar dat is nou wat de Heere bedoelde toen hij zeide aan degene die naast mij staan, zijn volk, dus toen zijn volk vandaar, zal ik met de heilige betonen. God is liefde. Amen. Maar God is ook heilig. En ik denk dat dat goed met elkaar in balans moet liggen. Het is de laatste tijd. En dat is hier vaak gezegd. En dan moeten we oppassen dat we er niet aan gaan wennen. Maar er is een hevige strijd aan de gang om zielen van mensen en om gelovigen onderuit te halen. En daarvoor moet je de volle wapenrusting Gods aan doen. Maar tenslotte, hoe doe je dat dan? Wat is dan die volle wapenuitrusting? Is u opgevallen dat er 7 uitrustingstukken zijn? 7 is het getal van de volheid. Ik noem ze nog even snel. De gordel der waarheid. Wie is de waarheid? Dat is de Heer Jezus. Het pantser van de gerechtigheid. Wie is onze gerechtigheid? Dat is de Heer Jezus. De voeten bereidvaardig. Wie was bereidvaardig? Dat was de Heer Jezus. Het schild des geloofs. Wie is ons schild des geloofs? De Heer Jezus. De helm des heil. Wie bracht ons het heil? De Heer Jezus. Het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Het geschreven woord van God en het vlees geworden woord, de Heer Jezus, is één en dezelfde. Het woord is Hij. En het gebed. Wie is onze biddende hoge priester? Dat is de Heer Jezus. Dus de volle of de hele wapenrusting God aandoen, betekent niet anders dan je volkomen vertrouwen op de Heer Jezus. Naar Hem luisteren. Doen wat Hij zegt. Hij heeft de strijd gestreden voor ons. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de macht aan de hel verslagen. Colossenzen 1 vers 15. en hij komt spoedig weer. Een bekend boekje van Watchman Nee zegt: zitten in hem, wandelen in hem en stand houden in hem. Houd nog even vol. De strijd is hevig. Maar de overwinnaar is onderweg. Voorwaarts Christus strijders. Hij heeft overwonnen. Het geldt zijn eer en uw kroon straks bij de Heer. De Heer zegen jullie allen. Amen. We gaan met elkaar danken. Ja, Heren, we danken u zo dat u ons de geestelijke wapenrusting gegeven hebt in deze hectische eindtijd, waarin uw vijand te keer gaat. En ieder die hier zit, weet dat op zijn eigen manier wat dat is, in eigen leven. Maar we danken u dat we uit uw woord mochten gaan zien dat die hele geestelijke wapenrusting Jezus en Jezus alleen is. Het is in hem en door hem en tot hem. Dank u wel voor deze lessen uit uw woord. En we bidden voor ieder die hier vanmorgen zit of die meeluistert. Want soms kan de geestelijke strijd best heftig zijn. Maar ook dat weet u. En dan mogen we het in uw handen leggen. En ieder heeft het beleefd op zijn eigen manier, op zijn eigen wijze. Maar u kent ons allemaal. U kent onze harten. U kent onze gedachten. Ja, Heren, u weet alles. En daarom danken we u voor uw woord. Dank u voor het moment dat we samen mochten zijn. En we willen ook zo bidden voor vanavond, Heer, als daar weer een dienst is. We bidden voor al die plaatsen waar vandaag nog uw woord gebracht mag worden. O Heer, wil het zegenen. Aan de harten van mensen en nog vele redden in deze eindtijd. Heer, als ook die beelden van gisteren zagen in het journaal vanuit Amsterdam, dan, Heer, dan kan ons dat ontzettend verdriet doen dat er zo'n openlijke rebellie is tegen u. En dan is het een wonder van uw genade, Heer, dat u allemaal nog steeds het aanzien, dat het nog steeds genadetijd is. En dat ook vandaag nog mensen mogen komen aan de voeten van de Heer Jezus. Ook wil dat nog uitwerken aan de harten van mensen en nog vele redden, Heer Jezus. Dank u wel. En zo willen we elkaar aan u opdragen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen tot slot, en dat kan bijna niet anders. Johan de Heer 106, voorwaarts Christus strijders. Heeft u schoningsboer. We zingen het eerste en het tweede en na de zegen het derde.
Thank you.
En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen, neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd de Heer Jezus zal te binnen brengen, met een ieder van ons zijn en blijven totdat Jezus komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.